Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer van Almelo 1. En te gast is Jan van Staan, oud profvoetballer van FC Utrecht en Heracles Almelo. En daarnaast is hij ook scout en assistent trainer geweest. Welkom Jan.
Dankjewel.
Laten we even naar de actualiteit gaan. Volgens de berichten behoudt Vitesse zijn proflicentie. Is dat goed nieuws?
Heel goed nieuws. Ja, niet alleen voor de mensen zeg maar, die supporter zijn, maar ook voor de stad. Arnhem. En als je zo'n stadion hebt, is natuurlijk geweldig. Nou lijkt het me toch een overwinning voor de club en voor de mensen die er heel veel tijd en energie hebben ingestoken. Dus heel blij.
Mooi. Laten we teruggaan naar het begin van jouw carrière. Want wanneer heb je je debuut gemaakt bij en voor FC Utrecht?
73. Kwamen toen in de betaalde jeugd. En binnen een half jaar stond ik in het eerste. Dus ik heb... Volgens mij de eerste wedstrijd was een bekerwedstrijd thuis tegen Willem II. Toen had ik nog geen shirt, want het ging altijd op alfabetische volgorde. En het eerste had wat andere shirts als de betaalde jeugd. Dus toen heb ik nog in een shirt van Kroatiaanse gespeeld. Dus ja, dat vergeet je niet meer.
De meeste voetballers kunnen zich hun eerste wedstrijd nog heel goed herinneren.
Ja, nou, dit was een bekerwedstrijd. En we wonnen die wedstrijd ook. Maar eigenlijk de tweede wedstrijd voor mij was eigenlijk het mooiste Feyenoord uit. Ja.
Op welke positie speelde je?
Ik speelde toen linksbuiten en dat was eigenlijk ook wel zeg maar in het beginjaren de favoriete positie. En later ben ik gewoon op middenveld terechtgekomen. Dus wat dat betreft, mijn debuut was eigenlijk gewoon linkerspits. Maar eigenlijk ook een beetje in een wat vrijere rol. Ja, leuk.
Viel je op omdat je aardig tegen een balletje aan kon schoppen?
Ja, nou weet je wat het is bij Utrecht? Dat bepaald type spel, daar hoort agressie bij. Ik was natuurlijk gewoon het schoffie van de straat. En dat telt dan allemaal mee. Lange haren en de manier van spelen. Dan word je als klein speler word je heel snel omarmd als je er maar je maximale inzet hebt. En bij Utrecht moet je altijd hard werken. Overal, maar bij Utrecht helemaal. Dus ja, dan heel snel had je een soort gunfactor. Dus wat dat betreft, ja, was het hartstikke leuk.
Als je terugkijkt, wat zou er dan destijds jouw speciale kwaliteiten zijn geweest?
Creatieve gedeelte. Gewoon het oog hebben voor wat er gevraagd wordt aan de bal. Weinig balverlies. Gewoon weten waar je met de bal heen moet. Dat is al heel wat tegenwoordig. Maar dat is denk ik de kracht geweest. Gewoon het snelle spelen. Gewoon de agressie vooruit drukken. Dat is een combinatie dat bij jezelf ligt gewoon.
We zijn nu meer dan 50 jaar verder.
Ja.
Zou je tegenwoordig profvoetballer kunnen en willen zijn?
Nou ja, willen zijn. Want in je hoofd blijf je natuurlijk altijd voetballer. En omdat je denkt dat je altijd 18 blijft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, maar het zou een geweldige tijd zijn. Het is een hele andere tijd, hè, want dat maken we mee. De media er rondomheen, de stadions. Het is gewoon veel groter geworden, de uitstraling van de club. En zeker als je bij een subtopclub speelt, sowieso al. Vroeger was het alleen de top, hè, Ajax, Feyenoord en PSV. Maar nu is het eigenlijk voor iedereen zo, via de beelden.
Ja. Kun je achteraf bekijken wat nou jouw mooiste herinneringen waren?
Ja, die kan je wel bekijken. Omdat er een aantal van die herinneringen zijn. Je hebt op een gegeven moment, als je over Utrecht praat, de eerste keer Europees spelen. Het debuut wat je gedaan hebt. Dat zijn twee momenten, ja, die vergeet je eigenlijk nooit. Wat je ook zeg maar, heel belangrijk vond, met wie je later, ga je daar pas nadenken, met wie je speelde. Ik speelde 2,5 jaar met Van Hanegem achter me bij Utrecht. Dat is iemand van de buitencategorie. Nou, en dan kijk je bij Heracles, want daar ben ik natuurlijk ook kampioenschap van Heracles. Dat 30.000 mensen staan op het stadhuis, op het dak, van alles en nog wat. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En zo heb je nu bij Twente dat je zegt van eerste keer landskampioen. Hè, of de enige keer landskampioen. Het Europese verhaal. Je zou er toch een aantal vergeten. Maar dit zijn hoogtepunten die je gewoon mee mag maken. Geweldig.
Je hebt met grote spelers gespeeld. Je noemde al ja. Van Hanegem.
Ja.
En wat vond je van hem als speler?
Nee, toen Willem bij Utrecht kwam, dan werd de club in één keer 3 stappen groter. Als je een oefenwedstrijdje speelt, was er normaal 500 man, dan stonden er in één keer 5000. Hij is buiten categorie. Hij is het Nederlands elftal van 74. Dat is al bij iedereen, hè, is heel herkenbaar. Je had Cruijff en je hebt Van Hanegem. Nou, als je daar dan mee gaat spelen, iedereen was een beetje sceptisch van, kan dit nog wel in die periode? Want iedereen zei, hij gaat afbouwen op Utrecht. Je hebt nog nooit iemand meegemaakt op trainingen en wedstrijden die zo graag ten koste van alles wilde winnen. En dan steek je gewoon heel veel op, want dat zeg ik, dan ben je bevoorrecht dat je met dat soort grote namen mag spelen.
Wat vond je de speciale kwaliteiten van Willem van Hanegem?
Ja, weet je wat hij had? Hij kon zetten vooruitdenken. En hij bracht je nooit in de problemen. Maar tegenwoordig zie je vaak, en dan zeggen ze, ik geef iemand een mooie paas en dan zoek het maar uit. als hij al dacht, je kan er niks mee, dan kreeg je die bal al niet. Maar gewoon het attent zijn. Gewoon vooruitdenken in de zin van, als ik de bal krijg, waar moet ik er dan mee naartoe? Dus je leert ook heel snel met dat soort spelers, dat je geen moment kan verslappen. En dat is in de trainingen zo. En het is in die wedstrijden ook zo. Dus dat leer je ervan. Ja.
Wat zag hij in jou als speler?
Leergierig. Want Willem is wel iemand die, als je met je kan praten over voetbal en je wil daar ook in meedenken en meeluisteren. Kijk, ik haal dat niveau van hem niet. Maar je kan heel snel kan je stappen maken. Nou, en dat is wat je bij het ontbijt, wat je 's middags bij de lunch, als je aan de tafel zit, dan ben je als jongeling, dan met je mond open zit je te luisteren.
Ik kan me voorstellen dat naast de vele successen en gelukkige momenten, er ook wel eens minder goede momenten zijn geweest of periodes.
Ja. Tuurlijk. Nee, maar je hebt altijd hoogte- en dieptepunten. En als je kijkt als voetballer, als je kijkt naar dieptepunten, dan moet je met name praten, zeg maar het Heracles-verhaal, dat je eigenlijk altijd op je geld moest wachten bijvoorbeeld. En dat in de thuissituatie vervelend was. Dus dat was een periode die gewoon niet echt fijn was, waarin de fullpros wel betaald werden en de semi-pros niet. Die moesten dan maar weer wachten. Nou, dat waren gewoon loeizware tijden. En daar zijn we gelukkig met z'n allen doorheen gekomen. Maar het zijn wel zware tijden geweest.
Ja. Het is me opgevallen dat, voor zover ik jou gevolgd heb vanaf de jaren 70, dat je eigenlijk nooit omstreden bent geweest. Waar dan ook, in welke positie, als speler, assistent, trainer, heb je daar een verklaring voor?
Nou, gewoon jezelf zijn. Kijk, ik kom gewoon als jochie uit Utrecht van de straat. Dan ben je eerst supporter van een club. Later blijk je goed te kunnen voetballen en dan breek je door. En dat heb ik eigenlijk nog steeds van. Ik hoop altijd dat mensen inzien dat ze bevoorrecht zijn, dat je speler mag zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, ik ga altijd van het meest positieve uit. En probeer mensen te helpen daarin. En zolang je goed kan voetballen en je carrière er nog is, blijf dat alsjeblieft doen. En doe daar ook alles aan, want je bent echt bevoorrecht. Ja.
Iedere gast van de Blauwe Barometer, dit is ondertussen de 192e aflevering, krijgt 4 stellingen voorgelegd. En ik zou u graag de eerste stelling willen voorleggen. Stelling 1, een goede voetballer is ook een liefhebber van het spelletje.
Moet je zijn, anders dan functioneert het gewoon niet. Als je het alleen voor het geld zou doen, dat wordt heel plichtmatig, dan wordt het een soort werk. En het is een hobby geweest waar je in principe bij de jeugd niks voor krijgt. En als je er dan later je werk en geld mee kan verdienen, ja, dan ben je bevoorrecht. Ja.
Kun je aan spelers tegenwoordig zien dat ze plichtmatig hun werk doen?
Nou, je hebt wel eens het idee dat je denkt van het komt allemaal wel aanwaaien. Want ik teken een contract en ik word goed betaald en dan is het eigenlijk al klaar. Maar je moet eigenlijk altijd weer de volgende stap willen maken. Niks ten nadele van zo'n huidige club. Maar je moet altijd een drive hebben om de beste te willen zijn. En ja, dat ontbreekt er bij sommigen wel eens aan. Lijkt het aan de buitenkant.
Stelling 2. Tegenwoordig is het mentale aspect veel belangrijker dan vroeger.
Ja, maar dat heeft meer te maken met je omgeving. Het heeft te maken met de belangstelling. En als je kijkt naar wat spelers onder druk komen te staan met name. Ja, dan is dat een verandering. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, als je top wil zijn en je wordt betaald, je bent artiest, je moet mensen vermaken. Nou, zo moet je het ook beleven in mijn denkwereld.
Stelling 3. Het voetbal tegenwoordig wordt te veel beheerst door het grote kapitaal.
Ja, dat is duidelijk. En als je ziet wat er nu weer voor transfersommen betaald zijn. In Engeland met name, maar ook in andere landen. Zelfs in Nederland hè, zijn we toch weer aardig op de penning geweest. Daar denk ik bij jezelf van, het wordt natuurlijk door het grote geld, media, televisierechten, noem alles maar op. Dan denk je bij jezelf van, het voetbal moet ook wel bij de supporters blijven.
Kun je tegenwoordig een titel kopen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je de juiste mensen aan de top hebt zitten en je hebt dan de portemonnee om de spelers te kopen die dat moeten gaan uitvoeren, dan denk ik dat kan. En dan kijk je nu, iedereen kijkt met een schuin oog een beetje naar Liverpool nou. Hè. Als je ziet wat daar gebeurt, ja, dat zijn enorme bedragen. Dus je bent benieuwd of ze de titels weer gaan halen, dan heb je hem echt gekocht.
Maar goed, we hoeven niet ver van huis te gaan. Peter Bos heeft toen hij begon bij PSV, dacht ik ook, ongeveer 56 miljoen euro uit mogen geven.
Ja, nee, maar je geeft het terecht ook al aan. Dan heb je ook de breedste selectie. Het is niet alleen de eerste elf, maar dan heb je ook de wisselmogelijkheden en ja, dan heb je ook meer kans dat je die competitie gaat winnen. Ja.
Stelling 4, dus een beetje in deze lijn. Ik heb liever een hecht team dan een elftal vol sterren en ego's.
Ja, nou dat eerste. Het voetballen bepaalt toch vaak het teamgebeuren. Want in zo'n team, als het team functioneert, kan je ook uitblinken. En niet andersom. Je kan niet met 11 eilandjes spelen. Ja, dan heb je individueel heel veel kwaliteiten. Maar het voor elkaar iets opknappen. Dan verlies je vaak in de eindfase gewoon van ploegen die dat wel hebben. Dus ja. ik zou opteren voor het eerste.
Ja. Laten we even teruggaan naar het spelletje. Wat heb je altijd leuk gevonden aan het voetbal, Jan?
Nou, met name ook, kijk, los van de trainingen, maar gewoon het leven in de kleedlokaal. Wat je met elkaar optrekt op trainingskampen, in de bus. Gewoon het pijn lijden bij nederlagen. Het plezier hebben met winnen. Gewoon het voetbal op zich maakt het ook heel leuk om te doen. Nou, en al die elementen, die vind ik eigenlijk nog steeds het allerleukste om te doen. En dat mis je nu vaak, omdat het verloop is heel groot bij clubs. En je ziet ze met die koptelefoons oplopen. Maar gewoon, wij zaten bij kaarten. We gingen met elkaar tafeltennissen. En dat maakt het hartstikke leuk om in die periode met name voetballer te zijn. Ja.
Laten we even naar jouw clubje toe gaan. Want dat is toch FC Utrecht. En dat zal denk ik altijd zo blijven. Ron Jans doet het op dit moment hartstikke goed.
Ja.
Wat doet in jouw beleving Ron Jans anders dan alle andere trainers?
Nou, hij begrijpt wat de ploeg vraagt en wat het publiek wil zien. Nou, en daar heeft hij een bepaalde charme bij. Hij heeft ook een gunfactor met name. En het is de wisselwerking team-publiek. En hij heeft natuurlijk ook de grote portemonnee, hè? Laten we dat even voorop stellen. Maar dat maakt hem eigenlijk, laten we zeggen, uniek in Nederland. Dus hij is heel succesvol geweest, niet alleen bij Twente de laatste periode, maar met name nu bij Utrecht. En daar gaan ze ook Europa nog in. Dus, nou, geweldig voor hem en ook voor de club.
Want hij heeft niet een elftal vol sterren, maar hij maakt van dit team wel een sterrenelftal.
Ja, nou ja, hij haalt het maximale uit spelers en de bereidheid om dat te doen. Maar het is daar met name de wisselwerking spelers-publiek. En dan is het in de Galgenwaard sowieso al moeilijk winnen. Maar hij heeft daar een bepaalde charme bij. Je ziet hoe blij hij is als hij gewonnen heeft. Je ziet hoe hij naar het publiek toe gaat. Dus hij past daar op dit moment als trainer. Hij is de juiste persoon op de juiste plek. Op de juiste momenten.
En je hebt niet het idee dat hij een toneelspelletje opvoert?
Nee, want daar prik je wel doorheen. Maar ik begrijp met name ook hoe hij door de week zich presenteert op trainingscomplex. Hoe hij bij het eten is, hoe hij aandacht besteedt aan mensen. Hij geeft gewoon heel veel vertrouwen. En als je dan veel gaat winnen, ja, dan is dat een stuk makkelijker. Ja.
Voor welk type trainer was je zelf als speler gevoelig, Jan?
Nou, ik had natuurlijk als een rode lijn, een rode draad, hoe je het noemen wil. Door mijn carrière loop Han Bergen. En die is natuurlijk heel jong bij Utrecht gekomen. Ik had hem al bij Velox. Ik had hem ook al bij Utrecht in betaalde jeugd. Ik heb hem later bij het eerste gehad. En eigenlijk altijd contact met hem. Maar hij had, wat bij mij opviel altijd, hij had de trainingen altijd voorbereid. Hij had de veldjes al uitgezet. Er was nooit een moment om te verslappen. Er was altijd gewoon van het ene stationnetje naar het volgende. Dat stond er allemaal al. En voor ons was dat helemaal nieuw als jeugdige speler. Want voorheen, ja, dan was het een partijtje bij Kolbach en Jacobs, partijtje en de beuk erin. Maar Han had gewoon via dat SIOS, had hij die organisatie gewoon heel goed voor elkaar. En zijn manier van denken en spelen past natuurlijk prima bij het Utrechtse voetbal.
Welke trainer van toen zou tegenwoordig uitstekend nog functioneren?
Nou, hij onder andere ook, maar ook Bert Jacobs. De motivatie. En ik heb natuurlijk ook nog, met name ook, Frits Kolbach was ook nog assistent bij Utrecht toen wij daar stage liepen. Maar dat soort types, die zie je steeds minder. Gewoon de gedrevenheid en ten koste van alles willen winnen, maar ook heel menselijk. En de bepaalde humor die ze erbij hadden. En ik denk dat die mensen altijd slagen.
En een type als Simon Kestermaker bijvoorbeeld?
Ja. Nou ja, die heeft Utrecht natuurlijk ook goed gedaan. Maar die past dan ook, kijk, elke trainer past niet bij elke club. Dat is andersom ook zo. De cultuur van de club bepaalt dan ook in grote mate of je daar past, ja of nee. Maar Kestermaker was het ook een gangmaker. Die past bij het publiek en iedereen mensen opjutten. Nou, dit soort trainers, ja, die heb je niet zoveel meer.
Jij kunt goed terugkijken. Zijn er ook dingen die een trainer per se niet moet doen?
Nou ja, er zullen altijd dingen zijn dat je zegt van, kijk wat je nu tegenwoordig ziet. We zitten hele dagen naar beelden te kijken bijvoorbeeld. Hè? Nou, en als je dan haal je dingen uit dat je moet verbeteren en het is terugblikken. En dan kan je doen met beelden die slecht zijn gegaan, maar die kan je ook doen met goede beelden. Dus je zit er zo langzamerhand, is het op het veld steeds minder geworden. Er gaan steeds meer mensen rondom dat elftal zich ermee bemoeien. Terwijl het eigenlijk een heel simpel spelletje is. Want je moet gewoon, hè, 90 minuten lang je stinkende best doen. En dan zie je wel of je beter bent of slechter dan de tegenstander. Maar mij gaat het erom, er gebeurt zoveel tegenwoordig om spelers heen, om teams heen. Ja, dat je bij jezelf denkt, joh, ga nou terug naar de basis. Roep iedereen nu, hè? Als het niet goed gaat, we moeten terug naar de basis. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is. Het voetballen moet ook leuk zijn. Je moet ook plezier uitstralen, ook als het een keer tegen zit. Dus dat is in mijn beleving de grote winstpunt nog.
Is het een spelletje dat tegenwoordig te belangrijk en te ingewikkeld wordt gemaakt?
Ja, vind ik wel. Omdat je, kijk, als je er de hele week in zit, je traint er met die jongens, je gaat om het resultaat. Maar ik werk dan natuurlijk ook voor de media, maar als ik soms zie, dan moeten we nabeschouwing doen en dan vraagt iemand vanuit een box, wat hebben we gedaan? Want die hebben de hele wedstrijd niet gezien. Die hebben alleen maar zitten te pimpelen. En dan denk ik bij mezelf, voor hun is het gewoon een uitje. Je moet mensen vermaken. Dus de beleving van mensen die in de voetbal werken, op kantoor, spelers, van alles en nog wat, van de wasbaas tot de directeur, die hebben hele andere belangen en spanningsvelden als een willekeurige sponsor, want die hebben alleen maar belang bij winnen.
Oké, laten we gaan naar jouw periode na FC Utrecht, want in het begin van de jaren 80 ben je, geloof ik, naar Heracles Almelo gegaan.
81.
Hè? Ja, wat lag daar aan ten grondslag?
Nou, er lag aan ten grondslag dat op een gegeven moment was ik bij Utrecht. En daar was ik aanvoerder en toen hadden we daar de besprekingen gehad en ik had de sportzaak van Utrecht ook nog in Utrecht. En toen zeiden we op een gegeven moment van wilden we graag toch na 8 jaar op het middenveld spelen. Nou, er waren allerlei discussies met de club, die hadden nog besprekingen over. En toen op een gegeven moment zei ik van nou joh, ik heb het zo druk met die sportzaak, ik kijk wel wat er op mijn pad gaat komen. En één van de clubs in de eerste divisie was Heracles. En die kwamen eigenlijk met het idee van die hadden nog nooit een periode gehaald. En die wilde binnen 5 jaar een periode halen. Dus Fred Hoogstraten kwam naar Utrecht speciaal, zo van de boot, van de camping. En die zei van, zou je daaraan mee willen helpen? En er kwam ook nog bij dat ze zeiden van, nou, in jou zien we dan ook nog, want ik was bij Utrecht ook al jeugdtrainer, zou je dan ook, dan krijg je een functie in de staf. Nou, daar gingen we zo over praten. En nou, hij kwam nog een keer en nog een keer, want ik kwam ook wat later aanschuiven daar bij Heracles. Die zat al in de voorbereiding. Ik zeg, nou ja, als dat is, en ik kon nog gewoon in Utrecht blijven wonen, want toen kon je nog trainen s'avonds om 6 uur, je kon nog op en neer rijden in die tijd. En, dus dat hebben we gedaan, alleen iedereen zei toen in mijn omgeving, hè, ook ik weet nog dat Harry Vermeegen in de eerste interviews kwam bij mij in de sportzaak en die zei, Jan, wat ga je nou doen? En ik zeg, ja, Harry, ik ben er nou geweest. Ik zeg, ik zat naast iemand, ik kon ze niet eens verstaan. Ik zeg, want wat voor dialect die spreken, dat is ongelooflijk. Binnen 5 jaar, want in 85, werden we al kampioen van de eerste divisie.
84, 85.
Ja, en toen zei iedereen, je hebt de goede keuze gemaakt, maar niet wetende. Maar de doelstelling was in principe en assistent trainer worden en dan een periode halen. Dat was de opzet. Ja. Nou, we hebben gescoord. Geweldig.
Hoe werd je door het publiek en nou, zeg maar, door heel Almelo ontvangen?
Ja, nou, warm. Omdat als je van Utrecht naar Heracles, ja, dat was wat. Er kwam nou iemand uit het Westen die al zeg maar, qua leeftijd en ook qua prijzen, maar die werd aanvoerder, je kent het allemaal wel. Dus je werd heel warm ontvangen. Wel natuurlijk in het begin dat ze kijken van, ja, wat komt hij hier eigenlijk doen? Nou, ik had al zo'n grote Amerikaan, daar praten ze nou en al nog over. Dat vonden ze ook wel geweldig. Nee joh, maar ik blijf gewoon, ik vind voetbal wel leuk. En dat moet er ook afstralen, dat je voor hun met de doelstelling kwam. Ja, en dat dan lukt binnen zoveel jaren. Nou, dat is heerlijk.
Maar goed, in de ogen van veel supporters was je toch een gelauwerde speler.
Ja.
Hè? Ja. En daar werd misschien het nodige van verwacht.
Tuurlijk, maar dat mag ook. Nou, maar dat bedoel ik ook. Hè. Omdat je voetballen leuk vindt, is het geen ballast. Je wil ook die mensen vermaken. Nou, en ik had tegen Heracles wel eens, we hadden wel eens in de voorbereiding met die jeugd, hadden we wel eens tegen Heracles geoefend en noem alles maar op. Dus ik kende dat veldje. Het was toch een veldje, als je de Galgenwaard gewend was, was dat een veldje. Nou, en dan, als je dan ziet met wat voor passie de bestuurders, de mensen rondom de club, die nog nooit wat gewonnen hadden. Dan kom je ook dan ga je ook verdiepen in het verleden van Heracles, hè? De Joop Schumannen. Toen ik het tweede deed als trainer, toen was hij mijn teammanager. Tegenwoordig heet dat dan zo, maar gewoon leider. Als je al die mensen, dan ga je, hoe goed die toen waren in hun toptijd. Nou, als je daarover praat in Almelo, dan vond ik dat geweldig om daar onderdeel van te zijn. Heerlijk.
Er wordt nog steeds over Henny van Nee gesproken.
Natuurlijk, hè? Dat moet ook.
Ja, je werd ook aanvoerder van het eerste elftal. En hoe is dat zo tot stand gekomen?
Ja, de positie is natuurlijk zo dat je de routine hebt. Hè? Want ik was bij Utrecht natuurlijk ook aanvoerder geweest. Dus dan neem je dat al mee. En die spelers vonden dat ook op het middenveld. En dan is dat makkelijk in communicatie. Ze kennen je allemaal. Dus wat dat betreft was het voor mij een hele logische stap. En het was hartstikke mooi dat ze daarvoor gekozen hebben. En we hadden natuurlijk ook al een aantal hele goede spelers op dat moment al bij Heracles. Dus dat we nog een keer kampioen werden was wel verrassend. Maar globaal was er wel een bepaalde basis. En Kijk maar naar Kruse, die 16, 17 was toen hij bij mij links op het middenveld stond. En wij samen een team vormden. Dus wat dat betreft, ja, was een geweldige tijd.
Is het zo dat wat ze zeggen, dat een aanvoerder ook het verlengstuk van de trainer in het veld is?
Ja, nou dat moest wel, want we hadden 's morgens geen trainer bij Heracles. En we hadden wel een aantal fullpros. Ray Richardson was daar, Jet Keur was daar, Henry, ik. Dus we hadden een groep waar we eigenlijk geen trainer voor hadden. Dus ik had ook nog de diploma's. Dus ze zeiden, doe jij dan de ochtendtrainingen? En dan, s'avonds om 6 uur, was ik gewoon onderdeel van het team. Dus het was altijd... Ja, tegenwoordig zou dat niet meer kunnen. Maar dat was gewoon in die tijd zo. Heerlijk.
En over welke kwaliteiten moet volgens jou een aanvoerder beschikken?
Nou, je moet voor je groep opkomen. Je moet verbaal in ieder geval aanwezig zijn. En je moet luisteren naar de spelers. Wat zijn, hè? Waar liggen de problemen? Kijk, vaak wordt het gezien, als je aanvoerder bent, moet je altijd naar het bestuur, zeker die tijd. Moet je over geld praten, over premies. Oh, daar komt hij weer aan. Maar ik kom niet voor mezelf. Ik kom voor het team. En dan probeer je het beste eruit te halen. Dus wat dat betreft is het een dankbare taak, maar soms ook wel een kwetsbare taak.
Ja, wie vind jij in het huidige Nederlandse voetbal een goede aanvoerder? Voor zover jij kunt bekijken.
Nou, als ik nu kijk, zeg maar, blijf ik even in onze regio. Ja. Dan denk ik bijvoorbeeld Prupper. Daar zie ik in dat hij de club verkoopt. Hij blijft achter zijn trainer staan. Hij blijft achter de spelers staan. En hij zal binnenskamer zo eens met de vuist op tafel slaan. Dat lijkt mij vrij logisch. Maar dat zijn tegenwoordig, hè. Bram van Polen was er zo een. Bij Zwolle bijvoorbeeld. Alleen, je hebt het idee dat soort jongens een beetje uitsterven. En omdat het verloop gewoon heel snel en groot is. Dus... Ik noem dit soort jongens omdat ik ze van dichtbij meemaak. Maar je zal ongetwijfeld, zei je ook bij Go Ahead, heb je ook Mats Deil. Maar we hebben daar ook Kuipers gehad. Dus eigenlijk dat soort types die ook voor de camera wat zeggen.
Was jij een eenbenig of tweebenige voetballer?
Nee, eenbenig.
Ja. Nou, ik vraag dat omdat ik tegenwoordig heel veel spelers eerst de bal zien terugkappen. Dan de bal voor hun goede been leggen. En dan is de kans al verkeken. En hoe zit het met het trainen op tweebenigheid tegenwoordig?
Nou, het belangrijkste is dat je dan zeg maar bij de jeugd begint. Want daar gaat het om. Ja. Dat is mijn stokpaard. Ik ben ook een product van de opleiding bij Utrecht. Hè? Dus wat dat betreft niks mis mee. Alleen in die periode was het zo. Dan ging je met een zak ballen naar buiten. Zo je linkerspits. En dan zei ze, je moet die ballen gewoon goed voorschieten. Als ik dat aan de rechterkant. Maar dat was ik natuurlijk wat ouder. Als je aan de rechterkant, dan kwam die bal met rechts bijna niet voor. Dus iedereen had gewoon heel plichtmatig vanuit je sterkte spelen. Nou, tegenwoordig, de ruimtes zijn steeds kleiner, maar je moet steeds, het gaat allemaal sneller, de linies zijn kort op elkaar, je hebt weinig tijd meer. Maar je moet dit soort onderdelen, moet je eigenlijk trainen vanaf dat je jong bent, als je 7, 8, 9 jaar bent. Ga lekker met die bal, lekker pingelen, maar probeer tweebenig te worden. Nou, daar zijn de trainers onderdeel van, om dat te activeren. Maar als je nu kijkt, wat dat bijvoorbeeld ben je bevoorrecht, als je naar Wesley Sneijder kijkt, kon je niet meer zien welk been die eigenlijk had als beste been. Nou, en dan moet je dus onderscheiden, niet qua lengte, maar qua handigheid, qua handelingssnelheid. Nou, tegenwoordig moet je gewoon meer kunnen brengen dan eenbenig.
Maar tegenwoordig, de eigen doelpunten worden ook vaak veroorzaakt doordat een verdediger eenbenig is.
Ja, nou, het is ook vaak dat je positioneel niet goed staat. En dat je denkt van, volgen we alleen de bal of waar is mijn tegenstander? Dus iedereen, als je kijkt naar het niveau, met name, je hebt het over verdedigers, die ballen, Nauber laatste tegen PSV... Daar sta je dus niet goed, maar dat kost je dus echt veel geld. Als spelersgroep, maar als club, qua uitstraling, een prijs winnen. Maar zo zie je bijna bij alle spelers, als die bal hard voorgegeven wordt, staan ze gewoon positioneel niet goed. En ja, dan heb je een tekortkoming.
Nou, fijn dat je dit aanvulde. 84, 85, het jaar dat jullie zijn gepromoveerd.
Ja.
Wat herinner je je nog uit die tijd?
Nou... Wat we eigenlijk in aanloop in het hele seizoen was een financieel probleem bij de club. Daar begon het allemaal mee. En toen zeiden we ook, en met name Gerard Zomer was trainer en Arie Steeuwen was technisch manager, hoe je het ook noemen wil. Die zeiden van jongens, als wij het nou af laten weten, dan is de club naar de kloten. Gewoon keihard. En wij hebben maar één belang, is wedstrijden winnen. En dan houden we de club overeind. Nou, zo hebben wij dat jaar, hebben we eigenlijk continu, hebben overal tegenaan lopen schoppen. We zijn plaatjes wezen maken om het geld op te halen. We hebben sigaretten verkocht, wat eigenlijk niet kan. Ik ben nog naar Van Hanegem geweest met de slof sigaretten. We probeerden alles, de bingoavonden, er werd van alles gedaan om het resultaat te beïnvloeden. We moesten afzien van premies, tijdelijk, nou, alle gekke dingen. Maar er was een enorme saamhorigheid. En je deed het met z'n allen voor die club. En ja, dat je dan nog, dat zeg ik ook. De ene laatste wedstrijd, want dat is eigenlijk in mijn beleving nog steeds een van de hoogtepunten. Wedstrijd, één na laatste competitie, wedstrijd Wageningen thuis. Het was bloedheet, het was de dag van mijn verjaardag. Mei, 27 mei. En eigenlijk was een wedstrijd, we stonden met de rust, het was helemaal uitverkocht. We stonden met de rust met 2-0 achter. Dus kansloos. Dus, en we stonden in de competitie vijfde. En in de rust zeiden we, nou dat is ook lekker. Dan hebben we het een keer uitverkocht, staan we met 2-0 achter. Binnen 5 minuten maakt Rob Poel 2-1. En ik maakte 2-2. Met een doelpunt, die kan je inlijsten. Er zijn nog wel beelden van. 2-2, maar dat is ook een teleurstelling. Dus het is afgelopen en we hebben maar 1 punt. En wat blijkt? Alle concurrenten verloren. Staan we in 1 keer bovenaan, hebben 1 punt voorsprong. Dus het enige wat we nog moeten doen, is winnen in Roosendaal. En dan zijn we kampioen. Dus vanuit de teleurstelling, de eerste helft, in de rust. Mekaar op de kloten geven, jongens, dat kan niet, het is uitverkocht. 2-2, weer een teleurstelling, wel blij over het doelpunt, maar daarna de euforie van het punt, toen we de andere uitslagen hoorden, staan we bovenaan. En dan moet je nog 1 wedstrijd en dan gebeurt er heel veel in die week. Kunnen ze het wel aan? Maar wij hadden zoveel routine, Abgritten, Johan Tukken, noem ze allemaal, Hannes. Wij stonden op het... Dus dat kon bijna niet fout gaan.
Maar is dat dan het geluk dat je uiteindelijk afdwingt?
Ja, dat denk ik wel. Want op 2-0 hadden de meeste ploegen en het was warm. Je had ook bijna de energie niet om die ploeg te kloppen van Wageningen. Maar we werden toch 2-2. Nou, dat dwing je dan maar een keer af. Maar daarna, wat er allemaal loskwam die week in de stad, overal waar je kwam. Ja, dat moet het wel gebeuren. Dan met 30 bussen in die tijd naar Roosendaal. Nou, dat, zonder airco, van alles en nog wat. Maar dat waren, ja, ongelofelijke tijden.
Ja, ik ga een beetje op chronologische wijze door jouw carrière heen. Misschien zie je dat zelf niet als een carrière, maar toch. Je hebt verschillende functies bij Heracles en Go Ahead Eagles vervuld. Wat komt het meeste uit die periode naar boven?
Nou, bij Heracles, als je uit die periode kijkt, hè, met name ook zeg maar het assistentschap en toen hoofdtrainer, samen met Dick Buitelaar die de papieren had, ik werd dan weer niet toegelaten, maar het elftal met Beerthuizen, met Waslanden, noem ze allemaal maar op. Dat was zo'n geweldige lichting om daarmee te werken. Maar dat was ook echt een ploeg. Als je 's morgens getraind hebt, dan zaten ze er 's avonds nog te kaarten. Dat wijgevoel, nou, dat maakte het uniek. Nou, en dat was eigenlijk bij Go Ahead idem dito. Toen wij daar kwamen, ik kwam als assistent, toen zat ik al op de cursus, moest ik alleen het laatste diploma nog halen. Leo van Veen was hoofdtrainer, die zei, Jan, jij kent de eerste divisie beter, zou je assistent willen worden? Nou, prima. Toen deed ik de cursus en assistent. Nou, op een gegeven ogenblik hadden we ook een groep met zoveel talent, dat de Sikora's, noem ze allemaal maar op, Jantje Kromkamp, nou, allemaal top jeugdspelers. Dat was hetzelfde. Dat was 1 grote familie. En dan zie je, er waren een paar oude. Michel Boerenbach was erbij. Arno Hofstede was. Dus op een gegeven moment, daar zit je te kijken. Die combinatie. En toen missen we de play-offs naar de Eredivisie. Dat is nooit gebeurd. 5 overwinningen. 15 punten. Met NEC werd ook met 15 punten. Alleen met een beter doelsaldo. Die promoveerde naar de Eredivisie. Het gaat er mij alleen om. Eigenlijk heel herkenbaar. Wat Heracles had en wat Go Ahead had. Was een familiegevoel. Een wij. Nou, en dat maakt het hartstikke leuk om te zijn.
En hoe belangrijk is dan een trainer in zo'n groep?
Ja, hij is onderdeel. Hij is onderdeel van het team. En de verzorger is daar ook een onderdeel van. Ik weet nog wel dat wij een keer met Go Ahead gingen we bowlen met de vrouwen erbij. En nou, Dick Schreuder is wel actueel, dus trainer van NEC, maar die had ik er ook bij. Maar die vrouw gooide gelijk al die eerste bowlingbal door het plafond. Ja. En dan kan het niet meer stuk zo'n avond. Maar dat geeft wel het niveau aan.
Ja. Maar voelt een trainer dat dan ook aan? Dat er een goede sfeer in zo'n groep zit?
Nou, ik denk het belangrijkste is dat je als je nieuw bent en je komt in zo'n groep, dat je past in zo'n groep. Dat je denkt van, als je toch gaat scouten, kijk niet alleen naar kwaliteit, maar kijk ook naar mentaliteit. En ik denk dat dat ook het geheim is. Er waren spelers bij die zich ontwikkelden, waar je van dacht, Kromkamp laat het Nederlands zelfs al Liverpool, noem ze maar op. Dat soort jongens. Nou, het is ongekend dat die van Go Ahead kwamen. Nou, Sikora, die ging naar Vitesse, ging naar Ajax. Nederlands elftal heeft hij ook nog gehaald. Nou, en dat soort jongens, om die op jonge leeftijd te trainen en te zien spelen, ja, dat is een verademing.
Ja. Je hebt het gehad over de oortjes, die spelers dan in hebben en dan vanuit de spelersbus naar het stadion gaan. Hoe belangrijk was muziek in jouw tijd?
Ja, heel belangrijk. Omdat je... Ik was natuurlijk in Utrecht, hè, dan heb je daar weer mee te maken. Maar ik weet nog dat Van Hanegem zijn tennispark opende. En daar kwam André Hazes, niemand kende die toen nog. Maar die kwam dan zingen. Nou, en Willem is natuurlijk ook wat Nederlandstalige en je kent het allemaal wel. Dus nee, maar dat maakt het mooi. Maar wij hadden natuurlijk niet die oortjes gelijk in. Wij hadden, de muziek werd wel gedraaid, maar dat waren meer gewoon, zet radio eens aan. Maar er werd in de bus werd er gekaart naar de wedstrijd toe en anders zat bij elkaar en die gingen over de wedstrijd praten of weet ik veel wat. Dat was een hele andere beleving. Tegenwoordig zijn het allemaal filmsterren en artiesten, hebben de koptelefoons op, ze zijn niet aanspreekbaar. Moeilijk aanspreekbaar, je moet alles aanvragen, je hebt persvoorlichters, je hebt van alles. Ja, ze worden ook steeds groter gemaakt.
Ja, we maken even een sprongetje in de tijd, want anders praten we 4 uur, dat is ook wel gezellig.
Tuurlijk.
In 2006 geloof ik, nam je bij FC Twente het trainerstokje van Rini Kolen of die werd geloof ik ontslagen.
Nee. Oh. Nou, weet je wat het was? We hadden het eerste jaar, ik was assistent daar, het eerste jaar werden we zesde. En dan wordt het tweede jaar, dan wil iedereen vijfde worden. Dat is logisch. Maar we moesten wel ook wat nieuwe spelers erbij hebben. Maar daar was geen geld voor. In de winter, want we stonden er al niet zo best voor. In de winter werd er gezegd, nou jullie krijgen er 2 spelers bij. Dus we kregen er 2 spelers bij. Maar dat waren, kijk, hij wilde toen al Theo Jansen hebben. In die periode. Want hij zei, ik moet een linker middenveld hebben. Nou, met het type Theo Jansen. Maar die was niet haalbaar. Dus we kregen Gerk uit België en noem maar op. En we kregen er nog een uit een IJslandse speler. Maar wij keken naar die profielen. Ja, wij zeiden we moeten een aanvallende middenvelder hebben. Maar dat waren gewoon. Die kwam helemaal niet uit de middencirkel. Dus we kregen spelers waar we eigenlijk van dachten: wat moet je ermee? Dan blijven de resultaten achter. En we weten nog dat we de eerste wedstrijd na de winter moesten we naar Sparta. En we gaan naar Sparta toe. En Gerk scheurt gelijk al een spier. Dus die viel al af, de eerste aankoop. Nou, dus we zitten te kijken, 1-0 verloren. Onverdiend, maar het was een wedstrijd van niks. Dus na afloop, het hele vak gaat mee, komt er zo'n beveiliger van de politie, die komt naar me toe en die zegt, Jan, ze staan allemaal bij de bus te wachten, ze willen die trainer spreken. Ik zeg, weet je wat we nou doen? We gaan terug naar Hengelo en dan zorg ik zometeen, hij heeft eerst persconferentie, dat hij daar rustig iedereen de woord kan staan. Ben je ten eerste al 2 uur verder, dan zijn ze ook allemaal alweer, de emoties zijn weg, dan gaan we dat doen. Dus dat hebben we ook gedaan, het bestuur van Twente kwam erbij. Nou, en op een gegeven moment was het zo, we maken ons zorgen over, blijven we er wel in? En Rini zei, maar dat was al een optelsom, die voelde zich al niet lekker, de familie op school, die kent allemaal wel. Die zei, in belang van Twente, stap ik op.
Ja.
Maar dan heb je een probleem. Sturen ze hem weg, sturen ze mij ook weg. Ik ben mede verantwoordelijk. Nee, we sturen je niet weg, we betalen je ook gewoon door. Rini heeft ook nog gewoon in die week daarna meegegeten, lunch, maakt allemaal niet uit. Hij was gewoon nog onderdeel, maar hij zei in belang van Twente stap ik weg. Toen zei Johan Plageman, die was toen technisch manager, die zei we kijken naar een lijst van kandidaten, want we moeten nog maar een paar maanden, 4 maanden. Maar die spelers zeiden, laat Jan het nou doen. Ik zeg maar, ik heb helemaal geen belang om hoofdtrainer te worden, want die spanningen en de druk is immens. Dus ik zeg, dat ga ik eerst thuis bespreken en dan kom ik daar met 2 dagen over terug. Nou, mevrouw zegt, als die jongens dat willen, doe dat dan maar, het is tot het eind van de competitie. Toen hebben we Ten Hag ook doorgeschoven, vanuit de academie. Nou, dat is een workaholic, heeft heel veel kwaliteit en klaar. Die combinatie maakte het geheim met de scouting en de mensen die er waren met de analyses. Met Ten Hag erbij, met mij erbij als oud-speler. En de hand om de nek en Ten Hag met de trainingsvormen. En dat was geheim. En als je dan, we namen het over, we speelden thuis tegen Utrecht. We speelden midweeks uit bij Vitesse. En we speelden thuis tegen Roda in 8 dagen. 3 overwinningen, 9 punten verder. Ja, we gaan Europa in.
Wacht even, ik onderbreek je even. Want ik wil het wel met jou hebben over het Jan van Staa effect.
Ja, nou, dat was het.
Precies, maar wat kan ik daar dan onder verstaan?
De juiste poppetjes. Op de juiste plekken met de juiste kwaliteit.
Ah, dan doe je jezelf tekort. Er komt toch veel meer voor kijken.
Ja, nee, maar ik was natuurlijk assistent. Kijk, spelers hebben heel snel door of je zelf ook gevoetbald hebt. Of je zinnige dingen zegt. Maar de trainingen die Ten Hag deed, die waren uitgeschreven. Die waren op iedereen. De tactiek lag goed. En dan is het voor mij alleen maar een kwestie. Krijg ik ze allemaal in vorm? Krijg ik ze allemaal bij elkaar? Want daar gaat het uiteindelijk om. Kan ik het vertrouwen overbrengen? Zie Bum later. Die scoorde voor mij tegen Vitesse in de finale wedstrijd 2 keer in het Arkenstadion toen nog.
Maar je moet toch iets anders hebben gedaan.
Ja, het anders was, ik ben een ander type als Rini. Ik ben nog altijd de speler gebleven. Meer speler dan trainer. En dan heb je Ten Hag erbij, die op dat kantoor zit met die beelden. Dan heb je de scouting erbij met het plan. Dus ja, de hele week ben je dan bezig om het vertrouwen van jou, zelfvertrouwen, om dat over te brengen naar je groep. En als je dan gaat winnen, kijk, dat eerste wedstrijd winnen van Utrecht gelijk al, en in die week 9 punten halen, dan hoef je eigenlijk niet meer zoveel te doen. En dan win je de play-offs ook nog. Maar dan gaan zo Europa in.
Nou, heerlijk. Laten we even naar je periode als scout gaan. Want daar ben je dus ook heel lang geweest.
Ja.
En ja, Piet de Visser, die ken je natuurlijk.
Oh, natuurlijk.
Onderhand 91 jaar, geloof ik. Wel met een kwaggelende gezondheid. Kende je Piet de Visser overigens?
Ja, maar kijk, weet je wat het is? Hij, op een gegeven moment dan gaat hij bij de Engelse club zat hij. Dus dan heeft hij de grote portemonnee en dan gaat hij overal de hele wereld over. En nou, zo werkt het nou eenmaal. Nou, en wij zijn begonnen bij Twente van een schrijvende scout gingen we naar digitaal en computers en beelden kijken. Dus dat hebben we met z'n allen opgezet. Maar Twente werd ook steeds groter. En ik was dan onderdeel. Ik heb wel zeg maar heel kort, want dat was het probleem. Want ze zeiden tegen mij dat nadat ik wegging als trainer, werd Fred Rutte algemeen technisch directeur. Ik ben geen man om binnen te zitten. Ik ben geen man die over contracten moet praten.
Nee, ze moeten jou erop uitzien.
Ja, ik moet het veld op. Ik moet met mensen praten. En ik moet mensen beoordelen. Dat is mijn leven. Nou, dus op een gegeven moment dan ben ik de internationale scouting gaan doen. Dus ik kwam in de eindfase de hele wereld over. Van Australië, dat ik 2 weken daar zat, tot Israël bij de bekerfinale. Alles wat ertussen zit heb ik gedaan, 8 jaar lang.
Je kreeg dan, denk ik, hele gerichte opdrachten van het bestuur mee. Of van de staf. Kijk naar dit soort type spelen. Ja. Waar let je dan op wanneer je een speler volgt?
Hoe Twente speelt, daar begint het mee. En wat voor eisen stellen wij aan welke positie? Want daar gaat het om. En daar zoek je spelers bij met de portemonnee die je zou hebben. Want we hoeven niet naar Messi te gaan kijken. Dus dat was ook niet aan de orde. Maar het gaat erom dat eigenlijk die hele lijst met spelers, die werd door Evert Bleuming gefilterd. En dan in de eindfase, waarin de spelers gehaald moeten gaan worden, ga je gericht kijken. En dan ga je er naartoe en dan ben je daar een week. Dan ga je trainingen kijken, dan ga je wedstrijden kijken, dan ga je eens uitwedstrijden kijken, thuiswedstrijden kijken. Praat je eens met de agent, je kijkt naar de familie. En dan kom je met een advies naar je scouting. En of het dan haalbaar is, dat is dan punt 2.
Je volgt een speler veel langer dan tegenwoordig 1 of 2 doelpunten in een videootje ziet en besluit om een speler te kopen.
Nou, wat veranderd is met name, het heeft ook met kostenplaatje vaak te maken bij clubs. Hè. Die zeggen, nou, we hebben nu allemaal zo'n systeem, dan kunnen we lekker beelden kijken. Nou, we kregen bijvoorbeeld vanuit Brazilië, als je zegt, ik moet een linker vleugelverdediger hebben, dan kreeg je de nieuwe Roberto Carlos. Maar dan zag je die Braziliaan, die schoot er 25 in, maar je zag dus nooit of die kon verdedigen. Je zag hem alleen maar aanvallen. Dan krijg je zoveel aanbod. En daar moet de hoofdscouting in filteren. En op een gegeven moment is er dan een lijst die je echt gaat beoordelen. Nou, en daar ga je naar kijken met z'n allen. Want Brian Ruiz hebben we met meerdere mensen moeten bekijken. Nou, zo heb je Stoch, linkerspits van... die kwam mee uit Engeland, uit de tweede. Nou, dus op een gegeven moment ga je kijken van wat hebben wij nodig? Wat kunnen we betalen? En dat moet je beoordeeld hebben. En dan moet je ook kunnen zeggen, nou, we nemen hem wel of we nemen hem niet. Wat is jouw advies?
Wat is nou het tegenwoordige profiel van voetballers dat zo belangrijk is dat hij in een goed functionerend elftal kan spelen?
Nou, het belangrijkste is dat je zegt van hoe spelen wij? Wat is het systeem? En wat verwacht ik dan van die positie? Nou, en als je dan daarna gaat kijken, dan moet je dan filteren welke spelers zijn er dan voorhanden. Want daar gaat het om. En nu zeg je van, voorheen was het altijd, we gaan iemand technisch beoordelen. We gaan iemand tactisch beoordelen. We gaan iemand mentaal beoordelen. En we gaan iemand fysiek beoordelen. Alleen het mentale gedeelte is steeds hoger gekomen nu. Want ze kunnen allemaal wel een aardig balletje trappen. Ze zijn over het algemeen tactisch ook nog wel onderleg. Maar hoe is het mentaal? Hoe kan je met druk omgaan? Bij welke club speel je ook? Je hebt clubs, als je 4 keer verliest, is er niks aan de hand. Maar je hebt ook clubs waar je 1 keer verliest, dan staat de hele club in de brand. Dus je moet ook beoordelen van wat zou iemand kunnen. En dat zit hem in die gesprekken. Ik weet nog wel dat wij, zeg maar, als ik een buitenlandse speler ging beoordelen, in de eindfase, want die was dan al door anderen bekeken, dan ging ik kijken. En dan ging hij van het vliegveld met de taxi naar, weet ik veel, naar het stadion. En dan zei je tegen die taxichauffeur, ken je die speler? En dan zei hij, ja, die ken ik wel. Ja, tuurlijk, zijn allemaal bekenden. En dan zei hij van, ik zeg maar, hoe is die? Zou ik niet nemen. Die zit elke keer zaterdagavond. En die andere, die zei van, hij had veel problemen thuis, hoor. Want... ik zou er toch eens over na gaan denken. Dus je krijgt heel veel informatie van Jan met de pet, die spelers kent. Dus los van de kwaliteiten wil ik ook graag weten hoe die thuis is. En dan weer zo'n gesprek. Je gaat eens uit eten, die zaakwaarnemer, die vrouw komt erbij. Dus het is heel complex voordat je ja of nee wil gaan zeggen. Want je praat over miljoenen, hè? Ja.
Het gaat dus, het cliché, het gaat om het totaalplaatje.
Altijd.
Ja. Laten we even naar jouw werk als analist gaan, want dat doe je hoofdzakelijk voor RTV Oost. Wat me altijd opvalt, en ik volg je al jaren, is dat je altijd feilloze analyses aflevert. Is dat vingerspitsengevoel?
Ja, dat heeft ermee te maken dat je alle geledingen hebt doorlopen. Je bent in het kleedlokaal geweest, je bent jeugdspeler, je bent een product van de opleiding, assistent trainer, je scouting. Dus je moet, zeg maar, dan heb je zoveel bagage meegekregen door ervaring gewoon, dat je bij jezelf denkt van, nou, als ik dan wat moet gaan zien, waar ligt dat nou aan? Moet ik, hè? Waarom speel jij niet goed? Of je denkt bij jezelf van, ja, hij heeft de hele week niet getraind, want hij heeft misschien wel een gekneusde rib, ziet niemand onder je shirt. Nou, dat wil ik graag weten. En dan kan je misschien beter iemand niet beoordelen of veroordelen, dan kan je het beter rustig houden, dat je soms eigenlijk moet zeggen, het is wel knap dat hij speelt, hè? Want als hij de hele week ziek is geweest en hij speelt dan toch, en hij speelt niet zijn normale niveau, moet je afvragen waarom dat is. Dus ik verdiep me altijd meer in dat soort dingen, in het menselijke. Nou, dat maakt het makkelijk.
Op welke dingen let je wanneer je een wedstrijd volgt en dus ook analyseert?
Ja, nou, het begint al met zeg maar je opstellingen de hele week. Hè? Want je kijkt al van wie gaat er spelen, wie zou er niet spelen, hoe is de tegenstander. En je kijkt dan met name al in de warming-up graag. De warming-up wil ik al graag zien. En het is ook het gevoel hebben van hoe sta je erin. Je ziet dan die trainers lopen en je denkt van nou, zijn ze er klaar voor? Dat is geen garantie dat het slecht of goed gaat. Maar gewoon om jezelf in te leven in zo'n wedstrijd. Kijk, ik ga eigenlijk van de eerste tot de laatste. Ik ga in de rust ook nooit weg. Blijf altijd zitten. Want dan wil ik kijken wie komt erin. Hoe is de houding? Hoe gaan ze van het veld af? Hoe is de communicatie met het publiek? Sta je achter? Ik zeg maar wat. Het fluiten. Wat voor invloed heeft dat allemaal? Komen er gelijk 2 of 3 nieuwe in? Kijk naar lichaamstaal van een trainer. Zit hij goed in zijn vel? Of loopt hij langs de kant de ijsberen? Dat hij denkt van, joh, wat moet ik ermee? Dus eigenlijk zijn het al dat soort informatie die je heel snel opslaat. Niet bewust, hè, want dat gaat heel snel. En daar let ik eigenlijk altijd op.
Ja. En zijn er nog speciale dingen waar je op let?
Nou, waar ik op let is dat je als je scouting moet doen, maar als je analyses moet doen, kijk je naar het algemene niveau. Dat je zegt van, nou, waar ligt dat nou aan? Is het tactische reden? Is dat omdat ze uit vorm zijn, een aantal? Dat kan. En je kan van alles bedenken waarom het resultaat niet beïnvloed is. Of waarom is het mooi dat ze in de laatste fase nog wel toeslaan? Wat is er dan veranderd in 1 keer? Daar let je dan als zeg maar analist op, dat je denkt van een algemeen beeld. Wedstrijd in de arena is natuurlijk een hele andere wedstrijd als hij naar Sparta uit moet.
Tegenwoordig wordt gezegd dat heel veel spelers BV'tjes hebben en BV'tjes zijn. Dat ze liever een bal verprutsen dan dat ze hem afspelen naar een speler die er beter voor staat. Let je daar ook op?
Ja, nou, dat heeft met name te maken dat je denkt van het probleem is dan, ziet hij het niet? Of wil die het niet zien? En dat moet je dan beoordelen. Is dat structureel dat het elke keer voorkomt? Dat je denkt van, joh, ik ga lekker voor mijn eigen kansen. Wat jij ook vraagt, een BV'tje. Als ik 20 assisten geef en ik maak er nog 10. De kans dat ik dan verkocht ga worden, die is groter als dat ik er maar 3 zou maken. Maar als je echt trainer bent, of als je echt met de club bezig bent en met het teambelang, dan let je er meer op van, wat is het rendement? Wat is het cement van de club? En daar kijk je dan meer naar als analist.
Je vertelt een heleboel tussen de regels door, is mijn ervaring. Je bent altijd eerlijk in je opmerkingen, maar soms ben je ook heel erg mild in je oordeel. Is dat een bewuste keuze, Jan?
Ja, nou, omdat ik weet hoe moeilijk het vak is. En hoe groot, zeker nu, de druk kan zijn op mensen. Nou, en ik heb mijn glas is half vol. En ja, ik hoop die jou ook. Nee, maar het gaat er mij met name om, als je er alles aan doet vanaf minuut 1... En dan kan je niet altijd goed spelen, maar je moet gewoon ook wel je eigen verplaatsen in mensen. En dat vind ik het allermooiste om me daarin te verdiepen. Dat ik denk bij mezelf van, ja, waar zou dat nou aan liggen? Krijg ik de ballen wel als ik spits ben en ik krijg maar 2 van die lange ballen. Ik heb pijn in mijn nek op het middenveld. Schiet alles over me heen. Dan wil ik ook, dan kom je ook niet aan het voetballen. Maar mij gaat het erom, hoe kan je dat dan veranderen? En dat probeer je elke keer weer. Je kan natuurlijk allemaal wel een aardig balletje trappen als je op eredivisie niveau speelt. Het kan toch niet waar zijn dat je er nou niks meer van kan? Alleen, hoe kom je weer naar je niveau toe? En dat moet je door de week doen. Dat gebeurt niet van zondag naar zondag. Dan moet je de hele week mee bezig zijn. Werken, beelden kijken, trainen, gesprekken voeren. Want jij geeft dat terecht al aan, het mentale gedeelte. Wat kan ik er tegen als ze fluiten? Of als het een keer mislukt een actie? Kan ik dan de volgende actie weer maken? Of denk ik, nou, ik doe liever niet ik. Nou, dat zie je steeds meer.
Nou hebben spelers collectief of individueel ook mental coaching. Hè? En ja. daar kunnen ze ook zelf voor kiezen bij ja. sommige clubs. Moet een trainer wel een klein beetje verstand hebben van dat kopje? Wat er allemaal in zo'n kopje omgaat van de speler?
Ja, tuurlijk. Daar moet je verstand van hebben. Kijk, er worden, dat is ook een beetje het beeld van de ploegen. Er worden steeds meer specialisten ingehuurd. Zo langzamerhand, ik zie dat bij clubs. Bijna elke speler heeft één trainer. Nou, en terwijl je eigenlijk, kijk, en dat is niet omdat je terug moet kijken naar vroeger, maar vroeger moet je het gewoon zelf opknappen. Als je thuis kwam bij de familie, dan zei mijn vader wel of hij goed, dan kon ik aan zijn gezicht al zien of hij goed of slecht gespeeld had. Ja, dat geeft mij alleen maar aan, je was veel harder. Je, op de straat moet je overleven, als je klein bent, als je scheel bent, als je rood bent, als je een bril draagt, dan heb je altijd al dat je moet verdedigen. En zeker op de straat in mijn tijd, praten we wel over tijd geleden, maar dat was nou eenmaal zo. En tegenwoordig, ja, ze hebben het allemaal wel goed. En dan sluipt die gemak zich alleen. Bij de echte toppen sluipt dat er niet in. Want die kunnen, kijk maar naar de hele grote spelers. Bij de grote clubs, die kunnen gewoon jaar in jaar uit 3 keer in de week spelen. Voor 100.000 mensen. Maar als je het plezier ziet afstralen. Hè, ik kijk dan even naar Barcelona natuurlijk, want ik mocht daar stage lopen. Maar in die tijd. Maar als je kijkt naar die spelers. Hoeveel plezier ze uitstralen. Maar die hebben over, dan heb je het over druk. 100.000 mensen die jou beoordelen. Die, hè? Nou, het lachen. Ik zie spelers ook bijna niet meer. Dat je denkt van nou, het is goed gegaan. Je moet plezier, het begint met plezier hebben. Daar begint het mee.
We naderen zo heel langzaam het einde van deze aflevering van de Blauwe Barometer. Maar toch wil ik je nog
heel
een
blauw,
aantal
heel
vragen
blauw is het.
Stellen. Jan, wie was voor jou nou zelf een groot voorbeeld als voetballer?
Nou, bij mij was... Ik had wel een paar voorbeelden, maar een aantal voorbeelden was bijvoorbeeld John Steen Olsen bij Utrecht. Hij is later scout van Ajax, maar Feyenoord nog gedaan, speelde nog tegen Barcelona. Maar die professionals, door de week kon hij nog wel eens een drankje nuttigen, maar op de training niks op aan te merken. Maar Van Haanegem is buiten categorie. Nou, als je daarmee gespeeld hebt, dan is de rest al gauw minder. Maar dat is geen schande hoor.
Nee, je constateert het gewoon.
Ja, dat is... Ik was daar bij zijn verjaardag toen hij 80 werd. Toen had hij me ook, er mochten van elke, zijn dochter die belde, die mocht, elke club mochten er 2 mensen komen. Ik was daar een van de, hij schijnbaar had hij dat gezien, maar dat vond ik wel leuk.
Ja. Wie vond je de beste trainer? Zonder anderen tekort te doen, want dat is een persoonlijke mening, hè?
Ja, nou in mijn beleving, ik heb het gezegd, is Han Berger gewoon heel belangrijk geweest. En de beste, omdat dan kijk je heel vaak naar resultaat. Maar als je ziet wat hij heeft neergezet toen de tijd als jeugdige trainer. Dat is ongekend. Maar ik heb het geluk gehad dat ik een aantal goede trainers had. Ja.
Je hebt er overal gewerkt en gevoetbald. En ontzettend goed je best gedaan. Ook op tal van andere terreinen. Zijn er nog clubs die of mensen die een speciaal plekje in je hart hebben?
Ja, nou ja. Dan heb je het niet alleen over het voetballen. Maar met name de steun van thuis. En dat wordt wel eens vergeten. En naarmate je ouder gaat worden, dan ga je dus ook zien wat mensen allemaal hebben opgeofferd om jou dit te mogen laten doen. En ik denk dat dat gewoon het gaat, in mijn geval, dat je daar gewoon heel zuinig op moet zijn. Dus wat dat betreft, het thuisfront. Ja.
Alle gasten van de Blauwe Barometer krijgen ook de volgende laatste vraag.
Oh.
Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, Jan, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik zou zeggen, blijf achter je club staan. En vooral steunen in slechte tijden, want in de Polonaise lopen, dat is makkelijk. Maar juist nu heeft die ploeg, en dat is vaak het tegenovergestelde, als het slecht gaat, dan mopperen we. En dat mag ook best een beetje, maar je moet de ploeg door dik en dun steunen. En daar gaat het met name om. En als je dat doet, kom je er vanzelf weer uit.
Jan, ik heb het idee samen met mijn technicus Tobias Horst dat we eigenlijk wel 2 of 3 uur konden vullen. Maar goed, ik wil je in de studio's van RTV Oost, waar we te gast zijn. Hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn in deze aflevering van de Blauwe Barometer.
Graag gedaan, tuurlijk. Ik wil het altijd.
Nou, ik bedank Tobias voor de techniek en tot de volgende keer.